onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van de lofzang van Simeon en daarvan de verzen 1 en 2. De lofzang van Simeon, de twee verzen. Deze avond kunt u vinden in de profeet Micha en daarvan het vijfde hoofdstuk. Doch vooraf lezen wij u voor het 18e artikel van de belijdenis des geloofs, van de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had, door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemde welke eens dienstknechts gestalten is, aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam, der gelukzalige maagd Maria door de kracht des Heilige Geestes zonder mans toedoen, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nood dat hij ze beide aannamen, Om ze beide zalig te maken, daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers die logenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloed der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids, naar het vlees een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids en een scheut uit de wortelen Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Tot zover de belijdenis. Lezen we nu het u voorgenoemde schriftgedeelte uit Micha 5. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. En die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard en het land van Nimrod en deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel Jacobs zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, de welke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij, dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien, en ik zal uw wagens verdoen. En ik zal de steden uw lands uitroeien en ik zal al uw vestingen afbreken. Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en gij zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk uw handen. Voorts zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien, en ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen die niet horen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God der Goden, troost in nood, de grote hoorder van het gebed. Dat we hier eens mochten zitten, lieve Heere, in uw gunst. Want uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Dat het is waarlijk kerstfeest mag worden, dat die ster uit Jacob in ons hart mag opgaan. Opdat die koning leven, opdat die koning ons regeren, opdat die koning aanbeden zou worden. O Heere, wat is er dan een vleeselijke strijd gaande in onze dagen. op het kerkelijk erf. Maar wie bekommert zich om Christus? Er was geen mens die zich bekommerde om de komst in het vlees, om zijn komst in het vlees. En er is ook geen mens die zich bekommert om de zaligheid van Sion. Heere, gij hebt gedachten des vredes gehad, want er was geen mens die het had. En gij hebt daar in die eeuwigheid geroepen, wie is er met zijn hart borg om tot mij te genaken. En toen is er een geweest, uw lieve zoon, die zich beschikbaar gesteld heeft uit vrije ontferming, vrijwillig. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. O lieve Heere, dat we eens in hem besloten mochten zijn, verenigd met een waarachtig waar zaligmakend geloof, met de Heer Jezus, die de tweede persoon van het goddelijke wezen, waarachtig God uit waarachtig licht, en ook waarachtig mens, om in onze natuur voor de zonde te betalen. O Heere, dat we het eens mochten verstaan, twee naturen in één persoon, geen twee mens, maar de middelaar Gods en der mensen, een man van smarten verzocht in krankheden. En dat heeft hij willen doen om uw eer te verhogen en om de zaligheid te verwerven voor zijn kerk. O Heere, wat een eeuwige liefde heb gij aan de dag gelegd, dat gij uw lieve zoon het liefste wat u had ervoor over had. En dat hij zich ervoor over had, dat hij zichzelf ervoor over had, om die prijs der zielen, dat rantsoen, voor tijd en eeuwigheid te voldoen. Want het is volbracht. Er lag een middelaar in de kribben van Bethlehems beestenstal, die de willen des vaders wilde doen. En die zich zodanig vernederd heeft dat hij gekomen is in het vlees, als een baby. O Heere der Heerschare God, mochten we onze knieën buigen, maar niet alleen buigen, lieve Heere, mocht ons hart overgebogen worden door deze koning. Door deze eeuwige koning, in wie het leven is, die het leven in onvergankelijkheid aan de dag gelegd heeft, die een eeuwige gerechtigheid verworven heeft, die van eeuwigheid God geweest is en in eeuwigheid God zijn zal. O lieve Heere, wat gij weggelegd voor uw bruidskerk, dat is met geen pen te beschrijven. Uw woord vermeldt het, maar we kunnen het maar ten dele verstaan, lieve Heere. En straks zal die blijdschap onbepaald, door het licht dat van uw aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Tenminste voor degene die u vrezen. En voor degene die gij hebt toegebracht in de tijd, om eeuwig bij u te wezen. En zien uw aangezicht geprezen. Heere, wij smeken om de bediening van uw lieve geest, door welke bediening de wijzen uit het oosten naar Bethlehem gekomen zijn. Door zijn leiding, door zijn besturing en door zijn trekking. O Heere, mochten we die geestelijke reis naar Bethlehem maken, nadat Jeruzalem dat boven is, naar die stad niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Lieve Heere, wat is het toch noodzakelijk dat we onze reis eens opmaken. Want we zijn op doorreis. We hebben hier geen blijvende stad. Maar dat het mocht zijn, kon en mocht het zijn, dat we die toekomende zoeken. dat we door u zijn opgezocht in de tijd, om u daarvoor eeuwig te loven en te danken. De wijzen uit het oosten, die mochten die dankbaarheid hier al in dit leven beoefenen. En ze hebben er 1500 kilometer voor over gehad, maar dat was niks in hun ogen, omdat de Zoon des Allerhoogste God vanuit die hoge hemel is nedergedaald en ook weer van deze aarde is opgevaren. O lieve Heere, als dat in ons leven hebt plaatsgevonden, die geestelijke hemelvaart, dan hebben we hier geen leven meer. Dan zijn we hier als een vreemdeling op deze wereld, reizende naar de stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester gij zelf zijt. Heere, kom gij het eens bekend te maken, kom uw volk nog te troosten, met die enige troost beide in leven en sterven, om nou het eigendom van de Heere Jezus te zijn. Wat een gelukkig volk, wat een gelukzalig volk, dat naar uw klanken hoort, dat uw stem mag kennen, dat uw woord mag omhelzen, dat woord als een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad, Heer. Het is menigmaal zo donker, maar dat is onze schuld. Gij zijt een eeuwig licht en in u is geen schaduw nog omkering. Mocht gij dan het kinnebakken nog eens oplichten, Heere, van dat doodbrakende volk wat gij uw volk noemt, dat over deze wereld gaat als een land door een mat zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen, onder het heiligend kruis, waaronder ze dikwijls dreigen te bezwijken, niet vanwege het kruis, maar vanwege de vleeselijkheid die ze zo komen om te dragen. Lieve Heere, maar gij hebt het vlees toch overwonnen. Gij hebt de dood gedood in het graf begraven. O, mochten we dan op u zien en door u bediend worden, ook in de uren waar we weer voor staan. Heere, gij staat er al achter, maar wij staan ervoor. Maar mochten we op u zien, Heere, ja, veel meer door u gezien worden, dat het in ons leven mag klinken, mijn oog zal op u zijn. Want dan gaat de reis voorspoedig, dan gaat de reis goed. Dan zijn we verzekerd van de beste reisgids. Lieve Heere, mochten we in die afhankelijkheid leven, in dat vertrouwen op grond van de verzoening, op grond van die bloedstorting van Christus Jezus, in de toepassing van de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. O Heere, want uw volk reist op grond van het bloed, op grond van het bloed, op grond van het offer, op grond van die schat in die akker. Lieve Heere, maak het ons allemaal bekend, want dat we de zaken mochten kennen, Heere, in het hart, want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden alleen, maar in kracht. En dat uw kracht in zwakheid vervuld worden, ook in dit avonduur, ontferm u onze Heere, ontferm u onze, om Jezus willen, amen. Gemeente, de tekstwoorden die kunt u vinden wederom in het evangelie van Matteüs en daarvan het tweede hoofdstuk vers 1 tot en met 12. We zullen het nog maar een keer lezen. Matteüs 2, toen nu Jezus geboren was te Bethlehem gelegen in Judea in de dagen van koning Herodes, zie enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, en zeggende: waar is de geboren koning der Joden, want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. En de koning Herodes nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en de schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zijde reist heen en onderzoekt naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende zijn heengereisd en zie de ster die zij in het oosten gezien hadden ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. En als zij nu de ster zagen, verheugde zij zich met een zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder nedervallende, hebbende zij hetzelfde aangebeden. En hunne schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken goud en wierook en mirre. En door een goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg, weder naar hun land, tot zover het tekstgedeelte. En gemeente, in afhankelijkheid des Heren wensen wij de predikatie, de kerstpredikatie van deze morgen te vervolgen. De wijzen uit het oosten hadden de geboren koning der Joden in Jeruzalem verwacht, zoals we dat u hebben gepredikt deze morgen. Maar de profeten verwezen hen, die profeten die hadden, de schriftgeleerden, die hadden de profeten gelezen, voorgelezen, omdat Herodes ook niet wist wat over ging. Hij had er nog nooit van gehoord dat er een koning zou geboren worden. En dat hij een heerser zou zijn over Israël. En toen liet hij de schriftgeleerden opdraven. En die lazen voor. Dat deze geboren koning der Joden in de stad Davids zou geboren worden. Welke Bethlehem genaamd werd. Ja. En die hadden ze sterren gezien, die wijzen uit het oosten, die hadden een lange reis gemaakt door de woestijn. En ze hadden de ster van de geboren koning weer in het zicht gekregen toen zij Jeruzalem verlieten en op weg gingen naar Bethlehem. Totdat die ster boven een zeker huis bleef staan, niet boven een herberg, want daar was voor de zaligmaker, voor Jozef en Maria was er geen plaats. Er is in de wereld geen plaats voor Christus, er is in de kerk geen plaats voor Christus, er is in de ouderlingenbanken geen plaats voor Christus, op de preekstoel geen plaats voor Christus, alleen in het hart van verloren zondaren. Daar maakt hij plaats voor Christus. Heb je het wel eens beleefd, kinderen? Heb je je hart al eens leren kennen als een beestenstal? De zaligmaker der wereld, nergens plaats, ook niet in een woonhuis, maar in een stalgedeelte van het huis. Hè? Daar waar de muilezels stonden en hun voerbak. En ik heb u vanmorgen gezegd dat het een huis was, geen aparte stal. Want de Oosterse huizen waren dikwijls verdeeld in twee gedeelten. Een gedeelte waar het vee stond en een woongedeelte. En je kon vanuit het woongedeelte kon je zo die stal in kijken. Dat was open. Er zat alleen zo'n muurtje tussen. Nou, in dat stalgedeelte, daar vonden Maria en Jozef een plaats. En niet in een plaats in een woongedeelte, maar in het stalgedeelte. Daar was nog plaats voor de zaligmaker der wereld. Daar waar het vee stond, het vee, de ezels en de schapen. En Christus heeft zich zo diep willen vernederen dat hij in een beestenstal geboren wilde worden. Waarom? Om dode honden en grote beesten te redden van het eeuwige verderf. Door in hun plaats te gaan staan en hen plaats te bereiden in het vaderhuis. Ik zal u vertellen, gemeente, er wordt heel vleeselijk geredeneerd over de geboorte van Christus. Maar de nederige geboorte van Christus heeft niets met soberheid uit te staan. Dat werd gesuggereerd door de hoofdredacteur van het AD in een of ander commentaar. Christenen moeten ook heel sober zijn, met name op de kerstdagen. Wat is dat voor wetties? Wat is dat voor wetties gebeuren? Daar heb je weer die schoonschijnende godsdienst. Daar weet God niet vanaf hoor. Dat is lippengodsdienst van het reformatorische gemene best. Soberheid is geen vrucht van het geloof. Want er leven hele volkstammen op een sobere wijze, omdat zij van de weelde verstoken zijn en zich geen weelde kunnen veroorloven. Maar desondanks toch in ongeloof en onbekeerlijkheid leven. De nederige geboorte van Christus heeft niks met soberheid uit te staan. Waar dan wel? Met zijn borgtochtelijke middelaarschap. Christus is in de stal van ons Adamsbestaan geboren. Daar heeft hij zich neer laten leggen. In die val. Omdat wij ons sinds de val nog minder als de beesten gedragen. Ja, als u hier niet mee eens bent, dan kent u uzelf niet. De beesten die dragen nog zorg voor elkaar. Maar mensen slachten elkaar af, letterlijk en figuurlijk. En hoeveel keer is het in dit jaar niet in uw hart geweest dat u uw naaste verwenst heeft met de dood? Draagt u zorg voor uw naaste zoals Gods woord ons dat leert? Bent u die barmhartige Samaritaan die zijn gehate naaste het leven redde en zorg voor hem droeg? Of ben je net als die wetgeleerde? Wie is mijn naaste? Ja, daar heb ik het al. Gaat u uw eigen weg, als ik het maar heb. Als ik het maar ken. Als ik maar kan leven. Als ik maar kan kopen. Dan mag iedereen warm worden en heen gaan. Is het zo met u gesteld, mijn toehoorders? Ben ik mijn broeders hoeder? Is dat de geest waarmee u mee bezet bent? Kan je ook heel reformatorisch uitspreken. Maar met die geest van Kaïn, ik zal u wat vertellen, is ieder mens van nature bezet. We zijn doodslagers geworden in het paradijs. Dat hoef je niet te worden. Je hoeft geen dief te worden. Je hoeft geen overspeler te worden. Je hoeft geen doodslager te worden. Je hoeft geen vloeker te worden. Dat zijn we geworden in paradijs. En daarom vloek je. Daarom doe je overspel. Daarom steel je. Ja? Daarom vermoord je je naaste. Is het niet met de daad dan wel met de praat? Ja. Dus ieder mens van nature is met die Kaïns geest bezet. Hè? Want anders. En dan kom je in alle lagen van de bevolking tegen. Want er bestaan geen integere mensen. Die bestaan niet. Die moeten nog geboren worden, maar dat zal niet gebeuren. Als een mens wedergeboren wordt, dan ontvangt hij de integerheid van Christus. Maar die hebben mensen van nature niet. Ben je gek? Mensen is minder als de beesten geworden. En ook onder de dominees, ze zoeken alle het hunne en niet hetgeen van Christus is. Anders zouden ze wel in de heggen en stegen de wereld ingaan. Uitgaan om de lammen en de kreupelen te dwingen om in te gaan. Maar nee, ieder zorgt goed voor zichzelf en met name met de kerstdagen. Maar geliefde, als dat zo blijft, dan zullen de wijzen uit het oosten opstaan in de dag des oordeels. Om dit ongelovig, hebberig en vrekkige refogeslacht te veroordelen. Heb je vandaag ook diegene aan je tafel genood die je nooit terug kunnen nodigen? Of ga je maar op in je vrienden? In die zogenaamde vrienden. Nou, daar had hij. Verloren zoon geen gebrek aan. Aan vrienden. Daar had hij geen gebrek aan. Nee. Allemaal vrienden. Hè? Die zijn het allemaal met elkaar eens ook. Allemaal met elkaar eens. En wat kunnen ze een activiteit aan de daal hebben. Maar nou moet je daar eens met Job overal verstoken van worden. En nou moet je eens alles verliezen. Nou moet je eens niks meer uit te delen hebben. Hou je geen vriend meer over. Weet je wat de roem van Gods volk is? Welk een vriend is onze Heer Jezus, die in onze plaats is gaan staan. Maar mensen, als je nog denkt op je vrienden te kunnen steunen, dan steun je op verrot vlees. Want een vriend heeft er altijd lief. Ja? Als je nou een werkelijke vriend bent. Een vriend geeft zijn leven voor die vriend die die heeft. Nou, ik ben het onder Gods volk nooit tegengekomen. Want die kunnen elkaar ook nog verraden. Zo erg. Ja. Je moet eens kijken, je moet die geschiedenis van de Groen maar eens lezen. Er was een Jacob Groenewegen en die was altijd een voorstander van de Groen. Maar van de Groen was zijn leermeester. En op een gegeven moment zei van de Groen, zeg Jacob, er markeert iets aan jouw bekering. Dat is niet schriftuurlijk. En toen werd hij van een vriend een bittere vijand. Ik heb zoveel meegemaakt. En weet je wat Jacob Groenewegen deed? Die ging een heel laster verhaal over van de Groen rondbezuinen. Nou, dat geslacht is ook nog niet uitgestorven. Maar het helpt niet hoor. Nou, de Heer maakt alles openbaar. Alles openbaar. Hij heeft een gedenkboek. He? Een gedenkboek. Dus als je nog. Ja. Wat is nou het stuk de dankbaarheid? Ieder het zijne geven. Ja, dat zei die farizeeën ook, he, dat ze dat deden. Maar die wijzen hebben een reis van 1500 kilometer gemaakt, dwars door de woestijn, om de dankbaarheid te beoefenen jegens deze geboren koning, die in dat verre Perzië hun zaligmaker geworden was. En we hebben u dat vanmorgen verklaard en uit de schrift bewezen, dat de wijzen uit het oosten, dat waren magiërs. Hè? Hun eigenlijk beroep was tovenaar. Maar daar waren ze van bekeerd geworden, het waren geleerden, het waren astrologen. Nou, dat is ook met astrologie, dat is een hele occulte, beweging. Maar ze waren tot bekering gekomen door de profeten, want de Joden waren door de Babylonische wegvoering. Hè? Die waren daar in de diaspora verspreid, in Perzië, in Irak, in Babylonië. En die wijzen uit het oosten, die hadden de profetenboeken weten te bemachtigen. En wellicht ook de Tora. En dat heeft tot hun bekering geleid. Daarin hebben ze de Christus der schriften gevonden. Want hoe kwamen ze aan die wijsheid? Hoe wisten ze dat het zijn ster was? Hoe wisten ze dat er een koning der Joden zou geboren worden? De Heere had zich aan hen geopenbaard door woord en geest. En daarom wisten ze het. Kijk, en dat is nou een waarachtig kenmerk van het stuk de dankbaarheid. He, wij zijn gekomen om deze koning te aanbidden. Nou, dat doet een godsdienst door mens van nature absoluut never nooit niet. Never. Die aanbidt zichzelf. Zo diep is onze val geworden, geliefde, dat we zelf aanbidders zijn. Eigen ikzoekers. En nadat de wijzen zich zeer hadden verheugd in de ster die boven het huis bleef staan waar Jezus geboren was, het kinderke Jezus, traden zij het huis binnen, staat er. En daar vonden zij het kinderke Maria en Jozef en daar staat er geschreven, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden en hun schatten open gedaan hebbende, gebrachten zij hem geschenken goud en wierook en mirre. Nou, God de Vader had deze wijze dwaas gemaakt, hè, opdat zij de wijsheid Gods en de heerlijkheid Gods zouden aanschouwen in de kribben van Bethlehems beestenstal. Hun eerbied voor deze geboren koning was zo groot dat zij er een wereldreis voor gemaakt hebben. En toen zij de kraamkamer van de Zoon van God binnentraden, traden zij in een heiligdom. En die stal, die Bethlehem stal, waar de Heer Jezus in geboren is, kinderen in ons midden, daar was het paleis van Herodes viel er geheel bij in het niet. Vanwege de heerlijkheid, de majesteit en de goddelijkheid en de heiligheid. In aanbidding vielen deze wijzen uit het oosten voor hun zaligmaker neer, voor hun koning, voor de koning der koningen en de Heere der heren. En kent u dat, gemeente, kent u dat nedervallen voor deze koning? Zijt ge wel eens in aanbidding voor vorst Immanuel nedergevallen? Toen de verhoogde Immanuel aan Johannes op Patmos verscheen, viel Johannes als dood aan zijn voeten. Hij viel niet dood, maar als dood. He, vanwege de goddelijke majesteit en de aanbiddelijke heerlijkheid van vorst Immanuel. Daar gaat een majesteit van uit. Van de opgestane Christus gaat er een majesteit van uit. En hetzelfde gebeurt hier. Kijk, dat ondervond Paulus ook op weg naar Damascus. Er ging een majesteit van Christus uit. En vanwege de majesteit werd hij van zijn paard geslagen. En hetzelfde gebeurt hier in de stal van Bethlehem. Hè? Vanwege de aanbiddelijke heerlijkheid van die geboren koning vielen de wijzen uit het oosten als dwazen voor dit kindeke neer. En hebben hetzelfde aangebeden. Nou, uitwendig was er geen gedaante nog heerlijkheid aan dit kindeke te bespeuren. Maar de wijzen uit het oosten die vielen niet in aanbidding voor hem neer vanwege de uitwendige pracht en praal. Nee, die was in het geheel niet aanwezig. Van uitwendige heerlijkheid was geen sprake. Maar die wijzen uit het oosten die mochten de geboren koning aanschouwen door het geloof. In hem zagen zij de koning der Joden. Omdat ze hem gezien hadden in de schrift door het geloof. Kijk, die wijzen uit het oosten hadden hem al gezien, met de ogen des geloofs. De Heer Jezus had zich aan hen geopenbaard, net zoals hij zich geopenbaard had aan de aartsvaders en aan alle oud-testamentische gelovigen. Maar zij mochten hem ook zien in zijn nederige gestalte, zoals die daar lag in de kribbe van Bethlehem. Zij vereerde deze koning boven alle schepselen. Christus was geen schepsel. Christus is niet geschapen. Hij is niet voortgekomen uit de wil des mans, want dan had hij niet voor de zonde kunnen betalen. Hij is voortgebracht door de Heilige Geest. Zijn komst in het vlees was goddelijk. En toch was hij heel geheel mens. Toch was hij vlees. Hè? Tot zonde gemaakt. Maar in hem zagen de wijzen uit het oosten die goddelijke heerlijkheid, die aanbiddelijke majesteit. En in aanbidding en verwondering, verering, lofprijzing en grootmaking knielen ze voor deze koning neder. Nou, dat komt geen mens toe, alleen God in Christus. De Heere komt alle eer toe, alle lof, dank en aanbidding. Aanbidding komt alleen God toe. Aanbidding komt alleen Christus toe. Kerstfeest is Christusfeest. Dat is geen romantisch gebeuren, maar een heilsfeit waarvan alleen Gods kinderen de troost hebben en tot aanbidding van het kerstkind komen. Vanwege de heerlijkheid en de grootheid van deze vorst Immanuel. En de wijzen uit het oosten brachten hem ook geschenken. Goud, wierook en mirre. De kerstkraamkamer in Bethlehem was vol van de lof des Heren, vol van de geur des Heren, vol van het evangelie des Heren. En de profeet van Jesaja, de profeet Jesaja, die had er al van gesproken en de profetie van Jesaja, die was hier in vervulling gegaan. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid. Daar lag hij in de kribbe, als de vader der eeuwigheid, vredevorst. En let u erop, gemeente, dat die profetie van Jesaja niet staat in de toekomende tijd, maar in de tegenwoordige tijd. Hè? Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Dat gold al de oud-testamentische Bijbelheiligen. Abraham kon zeggen, een zoon is mij geboren. En een kind is ons gegeven. En zo hebben al de oud-testamentische gelovigen Christus gezien en van verre omhelst door het geloof. En het geloof brengt de zaken, God en goddelijke zaken, dichtbij aan het hart. Dan spreekt het geloof niet meer in de toekomende tijd, maar in de tegenwoordige tijd. U is heden geboren. Is. Kijk, het geloof van de oud-testamentische heiligen verschilt niks van het geloof van de nieuw-testamentische heiligen. Echt niet hoor. Want het geloof zet een is gelijkteken tussen de belofte en de vervulling van de komende Messias. Dat hebben al de oud-testamentische heiligen gedaan. Ze waren wel uitziende naar de komst in het vlees van die beloofde Messias. Maar die belofte dat die komen zou, was al vervulling in de toepassing des harten. En daar zal al Gods volk hartelijk aan op zeggen. Anders ben je betoverd. Zal ik je eens een geheim vertellen, gemeente? Een belofte die nog op vervulling wacht, heeft met de zaligmakende belofte in Christus niks van doen. Niks. Want van de zaligmakende belofte geldt dat zij in Christus ja en amen zijn. Kijk, daar bestaat veel misverstand over. Maar de beloften die in Christus ja en amen zijn, die hebben de vervulling in zich. Waarom? Omdat Christus de inhoud van die belofte is. Gods volk ontvangt geen belofte, maar Christus in de belofte. De belofte zelf, dat zijn maar vleugels. Maar in die belofte, daar zit Christus in. Hè? En er is geen enkel kind van God die wordt wedergeboren door een belofte die nog om vervulling vraagt. Zij dat nou eens goed onthouden, gemeente, want daar wordt wat misgepreekt over deze zaak. De verbondsbeloften hebben de vervulling in zich. En dat moeten we nu eens duidelijk stellen. Als je ziel gered wordt, ontvang je geen belofte die nog vervuld moet worden, maar dan ontvang je Christus in de toepassing des harten als je schuldovernemende borg en als je enige koning. Nou, zo hebben de wijze het kinderke aanbeden, hè, omdat hij hun geworden was. Wijsheid van God, rechtvaardigheid en heiligmaking en volkomen verlossing. Als dat toepassing des harten is, gemeente, dan ben je met God verzoend. Dan hoeft dat niet meer te gebeuren. He? Niet met die uitgerekte open schuldliggende afscheiding. Laat je eigen toch niet betoveren. Dat leert Gods woord niet. Kijk, als de Heer, als hij nou in het woord leest, he, ik zal u brengen onder de band des verbonds. Ja, dan moet alles nog gebeuren. Dat zijn beloften die om vervulling vragen. Maar dat zijn niet zaligmakende beloften. Die kunnen wel tot de zaligheid leiden, als dat waarheid is. Maar als Christus je levend maakt, als Christus zijn stem laat horen tot de doden, tot de geestelijke, tot de doden die in hun graf liggen, in hun Adamsgraf, De doden zullen horen de stemmen des Zoons van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Dan krijgen ze de vervulling in de belofte. Dan krijgen ze Christus in de belofte. Dat vraagt niet om vervulling. Ja, dat vraagt om eeuwige heerlijkheid, om eeuwig leven in het hiernamaals. He, want die belofte die in Christus ja en amen zijn, dat zijn eeuwigdurende beloftes. Eeuwigdurend. Maar dat betekent niet dat Gods volk nog eens een keer, hè, dan zeggen ze ja, een geopenbaarde middelaar is geen geschonken middelaar en al die onzin nog wel meer. Dat zijn allemaal theologen, hè, die zijn afgestudeerd op het Vaticaan. Die zijn in het Vaticaan geweest, hè, en die hebben zich laten betoveren door die paus en Roomse geest. Want dat leert Gods woord niet. Zoals Christus zich aan de wereld heeft geopenbaard, dat was niet zaligmakend. Maar zoals hij zich aan zijn volk openbaart, hè, en daar begint het geestelijke leven mee om. Als de Heer zich aan je ziel openbaart voor de eerste keer, hè, tot rechtvaardigmaking, tot geloof, hè, dan, daarvan zegt Paulus, en het heb Gode belief zijn Zoon in mij te openbaren. Ik heb het wel eens meer gezegd. Heb Paulus gezegd tot de heidenen, nou wacht even, dan moet hij nog geschonken worden. Wat is dit voor spottenij? Het is godslastering. Als je dat beweert, dat een geopenbaarde middelaar nog geschonken moet worden, dat leert Gods woord niet. In het kader van zalig worden is een geopenbaarde middelaar een geschonken middelaar. Ze maken er tegenwoordig allemaal zo'n rekverband van. Heel de heilsleer wordt een rekverband. Zo'n stappenplan. Ja, laat ik het maar een stappenplan noemen. Eerst Bethlehem. En maar ja, dan zijn je zonden nog niet vergeven. Hè, dan moet je eerst nog Pasen beleven. En na Pasen ben je er ook nog niet. Hè, want dan moet het nog hemelvaart worden. En dan ben je er ook nog niet. Want dan moet het nog Pinksteren worden. Maar alle heilsfeiten die zijn in Christus verenigd. Zij dat nou eens onthouden. Wat had Abraham... Had Abraham dat heilsfeit van Pasen in de dadelijkheid zoals de discipelen meegemaakt? Had hij daar ook gestaan in Gethsemane? Hebt hij ook de Heer Jezus zien lijden? Hebt hij ook de Heer Jezus lijfelijk gezien aan het kruis? Nee. En toch kende Abraham de vergeving der zonden. Hoe is dat dan mogelijk? Christus is van eeuwigheid gekruisigd geweest. Kijk, heel die uitgerekte leer van de afscheiding, die is in de hel gesponnen, hoor. Dat heb ik je bewezen, met die hele embryologie, laat ik het maar zo eens noemen, embryologie. Daar kwam de duivel al mee in het paradijs. Daar kwam de duivel, daar heb je de mens mee verleid. Hè? En op heel die houten benen religie is heel de afscheiding geboren. En Gods kinderen die erin verkeren, die zijn betoverd van de haarwortels tot de tenen toe. En van sommigen komt het nooit meer goed. Die vallen wel met een schrik in de hemel, want elk kind van God komt in de... Er is geen afval der heiligen. Maar het is wel een schande, want ik zou je toch vertellen, de Heer heeft zich een volk geformeerd, die zullen zijn lof vertellen. En als je daar nou maar door betoverd, hè, dat is ook je eigen schuld hoor. Want dan heb je toch niet in het woord. Dan heb je eigenlijk niet laten leiden door het woord. Maar dan heb je eigenlijk geleiden door de kerk. Nou, dat is Rooms. Dat leert Rome ook. Wij zijn gezaghebbender als het woord. De kerk staat boven alles, zeggen ze. Nou, dat is in onze dagen. Dan is in onze, hoef je niet voor naar de Roomse kerk. Dat is in de afgescheiden kerken precies hetzelfde. De hiërarchie ten top. Hè? Wat de kerk leert, dat is zaligmakend. En wat het woord leert, dat is vers 2. Mensen, ik ben door God geroepen om dit tot aan de grond af te breken. Niet met mijn eigen handen, maar met het zwaard van het woord. En ik heb er wat ontmoet, die kinderen Gods in de afscheiding. Hè, die daar met de neus over de grond liepen, terwijl ze kennis hadden aan de vergeving der zonde. Ik heb het eens ooit één oude vrouw moeten zeggen. Ik zeg, mens, nou heb je al heel je leven je vader in de hemel verdacht gemaakt. En toen is dat mens in de schuld gekomen. En weet je wat ze op haar graf zeiden? Nou heb tante Margie in het laatst van de leven de vader leren kennen. Godslastering. Want ze kende de vader al toen ze met God verzoend was geworden, in de jeugd. Maar ze had hem verdacht gehouden door die betoverende leer in de afscheiding. En wat mocht het mens er heerlijk van getuigen, van die bloedverzoening. Dan liep haar mond over tot Gods eer. En als dat weer weg was, weet je wat ze dan zei? Ik heb nou nog een open schuld. Nou, ik zeg, als je een open schuld hebt, ben je niet bekeerd hoor. En zo wordt nou Gods ware volk. Nou, die hele afscheiding, dat is nog 10 keer erger. Als de Galatiërs betoverd werden van weleer. Dat is nog 10 keer erger. Want de kerk staat boven het woord. Dat is de afscheiding. De kerk, en daar, en kijk, dan vindt alle ongerechtigheid plaats. Want als je dwaalt in het punt van de wedergeboorte, dan dwaal je in alles. Dan dwaal je in alles. Heel die embryologie, die staat haaks op de leer waarmee de kerk staat of valt. Ik heb ze zelfs wel horen preken. Weet je wat ze van Anna zeiden en van Simeon? Ja, dat waren nog bekommerde christenen. Hè? En toen Simeon het kindje Jezus in zijn armen nam, toen werd hij gerechtvaardigd. Hè? Nou, dit is echt godslastering. En als hij daaronder zit, dan blijf je heel leven betoverd. Daar mag je niet onder blijven verkeren. Daar moet je tegen in brullen. Dat moet je met de handen afbreken. Ja, niet met geweld hoor. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En van Anna de profetes zeggen ze, ja, dat mens is heel de leven bekommerd geweest. En toen ze de Heer Jezus in de armen van Simeon lag leggen, toen kwam ze tot enige zekerheid. Nou mensen, verbrand je kerk maar, want dit is niet uit God meer. Dit is de leer van Christus verkrachten. En ik moet het wel zo zwart stellen, want daar kun je absoluut niet ene duimbreed aan toegeven aan deze ketterse leringen. Dat is net zoals Kersten geleerd hebt dat alleen de Vader de zonde vergeeft. Het is godslastering, want ook de Zoon heeft macht om de zonde te vergeven. De Godheid van Christus is niet ondergeschikt aan de Godheid van de Vader. Wie dat leert is een Ariaan. Wie dat wel leert is een Ariaan, is een ketter en die moet al zodanig uitgeworpen worden. Dus in de leer was Kester een valse leraar. Dat durf ik hier openlijk te vertellen. En dat is ook waar. Want als hij dat leert, als hij dat durft te leren, dat niet Christus de zonde vergeeft, maar alleen de Vader, dan ben je een Ariaan. Dan beroof je de Zoon van God van zijn zoonschap. Dan beroof je de Zoon van God van zijn godheid. Dan ben je net als Piet van der Meer. Ja. En kun je zien, hè, heel die afscheiding is nooit uit God geweest. Net als die hele politiek, die christelijke politiek. En er loopt nou heel Reformdom loopt erachteraan. Hè? Maar die zullen straks met de zwijnen uit Gadara van de top van neer in eeuwige verwoesting neervallen. Want de Heere handelt zonders aan. God houdt er geen rekening mee hoor, met die rechtzinnige kerken. Dacht je dat? En Gods arme volk die er nog in verkeert, die zullen door het oog van een naald gered worden. Die zullen door eens leeuwenmuils. Hè, heb je wel eens een leeuwenmuil gezien, kinderen, in de dierentuin? Als die zijn muil open doet, daar vergelijkt het woord mee, zulke dwalende. Die worden uit des leeuwenmuils gered. Nou, die zijn bijna al verloren. Zeg maar zo goed als. En die worden uit eens leeuwenmuil gered. Ja. En dat is de waarheid. En zo kijkt de Heer er tegenaan. Zo verkondigt het woord ons dat. Hè? En als hij daarvan afwijkt, wie niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. En wat durven ze het, hè? Wat durven ze dit ongedaan? Nou, tante Lena zou zeggen, dan weet je niet wie God is. Hoor. En dan kijkt die wijzen uit het oosten, die kwamen hier bij deze geboren koning. En die vielen vanwege de majesteit die zij in die koning zagen. Laat ik het anders zeggen, de majesteit, de goddelijke majesteit, die kwam hen tegemoet. En daardoor vielen ze in aanbidding voor deze hun koning neder. plat in het stof op de grond. Met hun neus in het stro. Ja. Maar ze hebben daar wel gezongen. En deze koning is van Israëls God gegeven. Want was een koning al geworden in dat verre oosten. Waar had de Heere ze tot bekering gebracht. Hè? En heel die diaspora heeft nog mede moeten werken. Want hoevele van die wijzen zullen wel niet tot bekering gebracht geworden zijn door de profeten, door de Torah, door het geschreven woord van het Oude Testament. Uit de zwarte magie gered. Uit de wereld van occulte en al die toverijen, die horoscopen. Hè? Kinderen zeiden nooit, zei je eigenlijk er nooit mee inlaten met die hele horoscoop van God, vervloekte horoscoopbeweging. Val je schepper te voet. Hè? Ja. Nou, de wijzen uit het oosten, die vielen hun schepper te voet. Hè? Want door dit kind was de wereld geschapen. Door deze geboren koning was de wereld geschapen. Want hij, daar lag het begin der schepping Gods. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. De Alpha en de Omega. En zo hebben die wijzen uit het oosten hun zaligmaker aanschouwd. Zo hebben de wijzen het kinderke aanbeden. Hè, omdat hij hun koning was. En zij zijn levend gemaakte onderdanen. Zij waren zijn levend gemaakte onderdanen. En als Christus je koning is, gemeente, dan ben je zijn eigendom. En als je het eigendom van Christus bent, dan is hij ook het eigendom van je portemonnee. En om die reden gaven de wijze Christus geschenken, omdat zij geen bezitters waren van hun geschenken, maar rentmeesters. En rentmeesters. Nou, Abraham die gaf Melchizedek de tiende van zijn bezit, omdat hij rentmeester was en geen bezitter. Kijk, bezitters kunnen niks missen. Bezitters zijn vrekken. De Farizeeën die gooiden wel, misschien nog wel meer, veel meer als die weduwe, geld in de schatkist, oh ja. Maar ze gaven van hun overvloed. Ze werden er niet minder van. Begrijp je het? Die weduwe, ik heb je pas gepredikt, hè? Die weduwe gaf haar ganse leeftocht. Gaf haar ganse leeftocht. Al het mijne is het uwe. Ja. En zo trouwt Christus met zijn bruidskerk in gemeenschap van goederen. Al het mijne is het uwe. Maar dat is wederzijds, hè? Dat is wederzijds. Dus bezitters zijn vrekken. Maar rentmeesters, dat zijn gulle gevers. Hè, van hetgeen zij ook maar ontvangen hebben. Het zijn maar doorgevers. Hè. Maria goot de olie in een albasten fles helemaal leeg over het hoofd van de Heer Jezus. Maar Judas vond dat zonde. Hè. Die vond het zonde van de olie. Waarom? Hij was een vrek en hij wilde die olie ten gelde maken. Maar Zacchaeus had het anders geleerd. Zacchaeus gaf degene van wie hij iets ontvreemd had, vierdubbel weder. He, omdat hij door de inkomst van Christus van bezitter rentmeester geworden was. En kerstfeest in de toepassing, geliefde, dat maakt van bezitters rentmeesters, van dievengevers, van vijanden vrienden, van goddeloze rechtvaardigen, van wijze dwazen om Christus wil. En van tegenstanders, medearbeiders in de Heer. En dat gaat vanzelf of helemaal niet. Dat gaat vanzelf of helemaal niet. Dat is geen wiskunde hoor. Kijk, het huidige christendom die kijkt scheel van de zuinigheid. Maar degenen die van Christus zijn, geven zonder iets weder te hopen. Omdat zij hun schat in de hemel hebben. De zulke hebben alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigen ze zijn. Nou zitten er hier nog van die wijzen in zichzelf. Christus is gekomen om de wijsheid der wijzen te doen vergaan. En dat was ook gebeurd in het leven van de wijzen uit het oosten. Ze hadden natuurlijk een gedachte gevormd. mens overdenkt zijn weg, hè. Ze hadden die ster, hè, ze hadden zijn ster wel gezien. En die waren ze gevolgd, dat was hun gids geweest door die lange reis, door de woestijn. Hè, totdat ze aan Jeruzalem, hè, want Jeruzalem, ja. Ze dachten, daar moeten we zijn. Hè, dat moet toch de residentie zijn waar dat kind geboren is, dat koningskind. Maar het was niet waar. Hebben ze al hun wijsheid moeten verliezen. Hè? Hebben ze al hun wijsheid moeten verliezen. Hij zal lijden, zacht gemoed. Dat is toen gebeurd hoor. Op die toeleidende weg van Jeruzalem naar Bethlehem. Hij zal lijden, zacht gemoed in het effenrechte zeer. En nogmaals, het is er maar een beeld van. Want die wijs uit het oosten waren bekeerd, waren gerechtvaardigd. Dat waren bevestigde kinderen gods. Nou, die zochten het nog in Jeruzalem. Waar moet de aankomende kerk dan aankomen? Hè? Nou, kerk, hoe klein je geloof ook mag zijn, we hebben een goede herder. Hè? En die lammerkens, die zal die in zijn schoot vergaderen. Nou, dat is toch de beste plaats die je maar wensen kan. Hè? Dan hoef je echt niet achteraan te komen hoor. Hij zal ze in zijn schoot vergaderen. En die volwassen schapen, ja. Dan zit er hier een in de struiken, die zoeken het meest hun eigen weg. Die weten het beter, die beginnen het allemaal beter te weten. Maar die lammerkens, die zal die in zijn schoot vergaderen. Hè? Dan moet je maar bidden aan de Heere, Heere, mag ik het kleinste schaapje van uw kudde worden. Dan zal die in zijn schoot vergaderen. Dan zal die lammertjes aan zijn hart drukken. Nou, een betere plaats kun je toch niet wensen. Hè? Maar ook de zogende, hè, dat zijn niet de lammetjes, dat zijn de zuigen. De zogende, die zal die zachtjes wijden. Nou, die lammerkes en die zogende, die drachtige schapen, die zijn het dichtste bij de herder. Hè, die nou de lasten dragen om tweelingen voor te brengen. Hè, want ze zullen toch allemaal tweelingen voortbrengen. Nou, de kerk in onze dagen is onvruchtbaar geworden. Het zijn allemaal van die individuele schapen. Hebben niks meer te doen met de zaligheid van Sion en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. He, er wordt veel georganiseerd natuurlijk, allerlei activiteiten. Maar die drachtige schapen, die hoeven niks te organiseren. Nothing at all. No. Hij zal leiden, het zacht gemoed, in het effenrechte. Hij doet het. Het gaat heel, geheel van God uit. Ja. Hoef je niks voor te organiseren. Als ik een zendingsreisje mag maken, dan kan ik nooit geen agenda maken. Kom nooit uit. Ben ermee opgehouden. Hij zal leiden, het zacht gemoed, in het effenrecht des Heeren. Ja. Als hij nou eens op zijn voorzienigheid mag drijven, moet je eerst zijn genade leren kennen hoor. Anders kan het niet hoor. Die wijzen uit het oosten, die zijn niet gekomen op grond van een wondergeloof. Niet op grond van een historisch geloof. Niet op grond van een tijdgeloof. Maar door het ware, zaligmakende geloof, ze kwamen om hem te aanbidden. Ja, gemeente. Nou, de herders in Efratas velden, die hadden als eerste de aankondiging van de geboorte van Christus uit de mond van de engel vernomen. En ze waren de wijzen uit het oosten voorgegaan in de stal van Bethlehem. Die wijzen uit het oosten waren niet de eerste bezoekers. Dat waren de herders uit Efratas velden. Om het kindeke te aanbidden. En als zij het kindeke gezien hadden, maakten zij alom bekend wat hun van dit kindeke gezegd was. Kijk, daar heb je nou de vrucht, de waarachtige vrucht van de wedergeboorte. Daar zit geen tijd tussen hoor. De waarachtige vrucht van de wedergeboorte in engere zin is aanbidding, eer en dankbare lofgezang. Dan is de ziel vervuld met de lof des Heren en dat kan niet verborgen blijven. Dat hoeft niet altijd met zoveel woorden openbaar te komen, want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Dan doet het woord kracht. En als het woord kracht doet in je leven, in de zwakheid van je verloren Adams bestaan, dan kan dat niet verborgen blijven. Maar de wijzen uit het oosten waren de eerste die de ster van de beloofde koning gezien. Zij waren de eerste die die ster gezien hadden. En zij hadden de ster gevolgd, gelovende de uitkomst van zijn loop. Nou, in de stal van Bethlehem is Christus in een kribbe gelegd als het brood dat uit de hemel was nedergedaald. Hè? Opdat, waarom? Opdat dode honden en grote beesten zouden eten. Hè? Hij is niet voor niks, hoor. Dat is allemaal geen romantiek. Tegenwoordig maken ze er romantiek van. Hè? De Romeinse hebben er hele romantiek omheen gebreid. Maar dat Christus geboren is in een beestenstal, dat is geen romantiek. Dat was borgtochtelijk, plaatsbekledend. Op dat dode hond, hij is zo laag nedergedaald, dat hij zich in zo'n lage voederbak heeft laten nederleggen. Op dat dode hond en grote beesten er ook bij zouden kunnen. Op dat die zouden eten van dat levende brood en te drinken van zijn alles reinigende bloed. Nou geliefde, er is nog plaats voor de grootste van alle zondaren. Het kind in de kribbe liet zich in een voederbak nederleggen als het geslachte lam om verloren zonen en dochteren met zijn lichaam te spijzigen en te kronen met zijn gunstbewijzen. En toen de herders en de wijzen de kraamkamer van het kerstkind binnentraden, begonnen ze vrolijk te zijn. Ja, dan staat er nog iets in het gedeelte van onze overdenking. En dan staat er in vers 12, en door een goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Ja, dat is een preek apart, hoor. Dat is een preek apart. Als het aan de wijze had gelegen, dan waren ze weer tot Herodes gekeerd, hè, om hem de geboorteplaats en het geboortehuis van Christus te vertellen. Nou, Gods volk is niet alwetend. Gods volk kan dwalen. Hè? Ja. En als je nou recht op je plek bent, dan zeg je nou, ik ben het grootste dwaallicht van heel de wereld. Als je nou een recht kind van God bent. Want dan zeg je, onze bekwaamheid is uit God. Dan geef je de Heere de eer. Gods volk is niet alwetend, maar ze hebben wel een alwetend God. De Heere maakte hen in een droom bekend, die wijzen, dat Herodes een moordenaar was, die zijn moordlust op dat levende kind wilde botvieren, omdat hij bang was dat dat levende kind zijn plaats zou innemen, hem zou verdrijven, hem wellicht zou vermoorden. Kijk, een natuurlijk mens die heeft altijd vleeselijke gedachten jegens Christus. En vleeselijk is vijandschap, puur vijandschap. Herodes barstte van de vijandschap. En ook in onze dagen zijn de Herodesen talrijk in de politiek en in de kerk. He, ze bezetten doorgaans het vooraangestoelte in de synagoge, in Gods huis. Waarom? Nou, Christus moest door ouderlingen en schriftgeleerden verworpen worden. En zo is het nog, zo is het nog. Ook in onze dagen wordt Christus in Gods getuigen verworpen door de ouderlingen en de schriftgeleerden. En dat geschiet niet incidenteel, nee, bij schering en inslag. Nou, dat is het deel der vromen. Alle die godzaliglijk willen leven, aan deze zijde van het graf, zullen vervolgd worden. Vervolging, smaad, lijden en kruisdragen, dat is het deel der vromen. Veel wederwaardigheid, veel rampen zijn des vrome lot. Gods ware volk, die weet bij tijd en ogenblikken niet hoe ze dit leven moeten doorkomen. Nou, ik weet niet of je het verstaat. Hoor. Ik weet niet of je het verstaat. Of heb je nog een opgaande weg? Kun je je pad nog recht houden? Gods ware volk is zo afhankelijk van de Heere gemaakt. Ja. En weet je wat nou de grootste smart is in het leven van de kerk? Zondigen tegen de liefde. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Nou, die wijzen uit het oosten, die liepen nog in de eerste liefde. En dan is er alles, hè? En ze brachten hem geschenken. Hè, dan is ze waren levendig in het stuk de dankbaarheid. De levende, die zullen u loven. Gelijk zij heden deden. Die werden gedreven door de liefde van Christus. Die werden de weg gewezen door die ster uit Jacob. En die zijn de weg gegaan van Perzië naar Jeruzalem, van Jeruzalem naar Bethlehem. Maar dan zal ik je nog eens een geheim vertellen, gemeente. Gods kinderen gaan naar huis door een andere weg dan de toeleidende weg. Ja, kijk daar. Dat is ook een aparte godsdienst geworden, hè, die toeleidende weg. Ja, oh man. Daar hebben ze heel hun zaligheid op gebouwd. Maar dan mag je toch wel vertellen. Hier legt het bewijs, en het is maar een beeld, want die, nogmaals, die wijzen uit het oosten waren verzoende kinderen gods. Maar je kan het ook een toeleidende weg tot Christus noemen. Nou, stel dat Herodes op die weg, stel dat hij hetzelfde, want God had ook Herodes kunnen bekeren. Niet, vijanden worden met God verzoend. Maar als die die reis had gemaakt in waarheid om het kinderke te aanbidden, dan had hij op de toeleidende weg geweest. Hè? Ja. Maar op die toeleidende weg naar Christus is Christus zelf niet. Nee. En nou gingen die wijzen uit het oosten, die werden door in een droom, werden ze van Gods wegen vermaand om niet door diezelfde weg terug te keren. Nee, kon ook niet. Kon ook niet. He? Kon ook niet. Ze moesten de smalle weg nemen naar huis. De smalle weg naar huis. Ja, dat is de weg van Gods volk. De smalle weg naar het vaderhuis, nadat Jeruzalem dat boven is. Ja, u zegt, u legt, nee, dat leg ik er niet in. Dat legt God erin, want de Heere gebiedt die wijzen uit het oosten om een andere weg te nemen naar huis. Gods woord is geestelijk hoor, dat leg ik er niet in. Dat heb de Heere erin gelegd. En dat is er een beeld van, het is beeldspraak, tuurlijk. Het is tot ons nut geschreven. Alles wat in Gods woord geschreven staat, is tot ons nut geschreven. He? Als je de geschiedenis van Jozef leest, of van Abraham, of van Jacob, of van Isaac, dan gaat het niet meer om Abraham, Jacob of Isaac. Die mensen zijn er lang boven. Het gaat om ons. Ja. Opdat je datzelfde geloof, opdat je hun geloof zou navolgen. Opdat je Christus zou navolgen. Niet als een voorbeeld. De Heer heeft wel vele voorbeelden nagelaten. Maar als je Jezus alleen als voorbeeld kent, dan ga je nog eeuwig verloren. Je moet net als die wijze uit het oosten, die hadden Christus als zalig, als hun zaligmaker, als hun koning leren kennen. En dan spreken ze zich nog heel eerbiedig uit, hè? De geboren koning der Joden. Hè? Ze zeiden niet van nou, het is onze koning. Nee, ze gaven hem de eer dat hij de geboren koning der Joden was. We hebben zijn ster gezien, hè? En we zijn gekomen om hem te aanbidden. Eigenlijk stelden die wijzen uit het oosten zich er geheel buiten. Het waren maar buitenstaanders. Maar toch deelden ze in die zaligheid. He? Toch deelden ze in die zaligheid. De zaligheid was uit de Joden. He? Dat komt in hun belijdenis openbaar. En toch deelden ze al in die zaligheid die uit de Joden was. Omdat ze hem hadden leren kennen in dat verre oostenland. Ja, we zullen er eens van zien. En wel, geliefde, van Psalm. Even kijken. Psalm 22. Dat was het. Psalm 22 en daarvan het 14e zangvers, Psalm 22, het 14e zangvers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt, want dat was een zendingsreiziger, die wijze uit het oosten. Je moet maar denken dat ze net als de herders uit Efratas velden niet hebben kunnen zwijgen over wat zij gezien en gehoord hadden. En waar men ooit de wildste volken vond, nou dat was in het oosten. Zal God ontvangen aanbidding eer. Kijk, dat mochten nou die wijzen uit het oosten betrachten. Aanbidding eer. En dankbare lofgezangen. Wat er verder volgt in dat 14e zangvers van Psalm 22. MUZIEK Gemeenten die gingen niet terug naar Jeruzalem. Dat hadden ze wel gedaan. Maar door een goddelijke openbaring vermaand zijnde, gingen ze een andere weg naar huis. Komt, laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaad hij dragende. Nou is Christus in de stad Davids geboren. Die Bethlehem genaamd. Maar het was eigenlijk al buiten de legerplaats. Hij is al geboren buiten de legerplaats. Geboren buiten Jeruzalem. De weg naar Herodes was een weg welke iemand recht schijnt. Maar het einde van die weg zijn wegen des doods. Gods weg is in het heiligdom. De terugreis van de wijzen uit het oosten naar hun huis, naar hun vaderland. Dat was een weg die in het heiligdom was. Want hij zal in de woestijn een weg maken en rivieren in de wildernis. Gods weg is in de zee. En zijn pad in grote wateren. En zijn voetstappen worden niet bekend. En zo heeft hij dat volk uit Israël geleid. Uit het diensthuis der zonde. Als door de hand van Mozes en Aaron. Gods wegen zijn niet te doorgronden. Die zijn alleen maar te bewonderen. Alleen maar te aanbidden. Omdat diezelfde weg is. De waarheid en het leven. En zo lagen daar die wijzen uit het oosten in die stal van Bethlehem voor die geboren koning der Joden. Al hun wijsheid hadden ze prijs gegeven voor deze koning. Voor hun koning, vorst Emmanuel. En ze hebben hun blijdschap en ze hebben hun terugreis met blijdschap gereisd. Dat geloof je toch wel? Dat geloof je toch wel, kinderen? Net als die moorman die zijn weg met blijdschap reisde. En die zag Filippus niet meer. Hè? Hij heeft niet een website gebouwd. En hij heeft niet Filippus erop gepubliceerd van deze man. Hè? Nee. Die moorman, dat was niet die vrouw die Paulus en Silas achterna riep. Deze zijn knechten des Allerhoogste Gods. Daar bouwen ze nou websites vol mee. Dat kon die moorman niet. Die kon alleen maar God de eer geven. Kijk, dat is nou een waarachtige vrucht van de wedergeboorte. Een waarachtige vrucht uit Christus. Een waarachtige vrucht. Dat je door die geboren koning wedergeboren bent geworden. Hè? Want daar ligt je herschepper, gemeente. In die kribbe van Bethlehem, dat is je herschepper. Hij is het begin der schepping Gods. Uit deze wereld is door uit zijn en door zijn hand voortgebracht. Hij is het begin van de schepping, het begin van de herschepping. He? Hij is het begin en het einde, de eerste en de laatste, de alfa en de omega. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Nou, dat was aanvankelijk ook wat die wijzen zochten. Die zochten het leven bij de dood. He? Die zochten het in Jeruzalem. Toch kinderen Gods, ja. Maria zocht een Heere Jezus in het graf. Toen zegt die engel, wat zoek gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Dat is toch ongelooflijk. Ja. En toen komt hij zich al dus weer te openbaren. Hè? In zijn opstandingskracht. Want hij laat niet varen het werk wat hij ooit begonnen is. Het kan soms lang duren. Er kunnen soms, hoe verder op die weg der genade, in dat leven der genade, hoe langer soms de tussenpozen van de godsontmoetingen. Vroeger zei Gods oude volk, vertel maar eens wat je laatste godsontmoeting geweest was. Hè? Die zat er niet verlegen om een van de bekeringsverhaal waar de wormen al 33 jaar uitkropen. Nee, ze zeggen, vertel maar eens je laatste godsontmoeting. Want die laatste godsontmoeting is de beste verzekering. Dat is de kracht van het berouw. Dat is de kracht, als de Heer je nieuweling zich aan je openbaart, dat is de kracht van het berouw. Dan breek je hart weer in 1000 stukken. Zoveel goeds tegen zoveel kwaads bedreven. Ja. Dus die wijzen uit het oosten, die zijn dwaas gemaakt om Christus wil. Hè? Ja. En die hebben hun weg met blijdschap gereisd. Ja. Ze hebben al hun geschenken hebben ze achtergelaten. Omdat ze hem alle eer waardig keurden. Daar hebben ze nou zoveel in gezien. Daar hebben ze nou alles in gezien. Daar hebben ze hun zaligheid in gezien. In die geboren, in dat geboren kind te Bethlehem. Mag ik eens vragen, kinderen, waar zoek je het nou? Waar zoek je het nou? Buig je s'avonds je knieën nog wel eens voordat je gaat slapen. In de worsteling, Heere, bekeer me. Mag ik zoals die wijze uit het oosten bekeerd worden, Heere? Want ik zit hier ook maar ver van Bethlehem weg. Maar de Heere kan dat Bethlehem in je hart brengen. De Heere, die kan die kribben in je hart leggen. Dan ga je ontdekken dat je nou zo'n hart hebt als die beestenstal waarin de Heere Jezus geboren is. Weet je wat die herders hebben uitgeroepen? Welkom, lieve Heere Jezus, in de beestenstal van mijn hart. Dat hebben die herders uit Efratasvelde uitgeroepen. Ja. En die zoekt de Heere, zulke verachte lieden zoals die herders waren. Nou, die hadden geen maatschappelijke positie. Die waren overal uitgerangeerd, overal uitgeworpen. Ouder afschrapsel. Nou, die zijn nou het voorwerp van de opzoekende zondaarsliefde van Christus. Hij zoekt niet de rechtvaardige, niet die 99 keurig geklede schapen, die altijd op tijd en netjes in de kerk zitten. Nee, dat ene schaap, dat verloren schaap, daar gaat hij naar op zoek. En als de goede herder gaat zoeken, dan vindt hij hoor, dan vindt hij. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En nou had Christus die wijze uit het oosten al opgezocht in dat verre verloren oosten. En dat heeft altijd een wederkerende daad. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef. En het niet in woorden uit te drukken, gemeente. Gods weg is in de zee en zijn pad in grote wateren. En zijn voetstappen worden niet bekend. Gods wegen zijn niet te doorgronden. Die zijn alleen maar te bewonderen en te aanbidden. En dan breekt Paulus uit in verwondering. O diepte des rijkdoms. Beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onderzoekelijk zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is een raadsman geweest, of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want straks zal het klinken door u alleen om het eeuwige welbehagen. Amen. Lieve heren, mochten we er alle kennis aan hebben. of kennis aan krijgen, mochten we die reis eens maken van dat verre oosten, uit dat vergelegen land, naar het huis des vaders, waar het gemeste kalf geslacht wordt, waar er een feestmaal wordt aangericht voor die verloren zoon, voor die verloren dochter, die huiswaarts keert, getrokken door de vader, verlost door de zoon, welkom geheten door de Heilige Geest. O Heere, wat is dat toch een ondoorgrondelijke weg. Die weg van zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Heere, doe het ons verstaan. Doe het ons kennen. Doe het ons vervolgen te kennen, opdat we hem zouden kennen. Gelijk een apostel zegt, opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Om hem vervolgen te kennen. Heere, we kunnen buiten uw kracht, buiten uw woord, buiten uw genade niet. Geen dag. Maar wat zijn we toch dwalend van aard. Hij zoekt uw knecht. Schoon hij uw wetten schondt, want hij volhardt in Christus naar uw geboon te horen. Heere, help ons. Help ons naar de grootheid, uw barmhartigheid. Gij hebt ons weer door en uit geholpen, uw naam ter eer. En mochten we, gelijk de reine dieren des velds, dat woord der zaligheid herkauwen, ons padje stempelen, achter de Heere Jezus aan, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van dat laatste vers en van die 22e psalm. Zij komen aan, door goddelijk licht geleid, om nakroost dat de Heer wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 16, of psalm 22, en daarvan het 16e zang. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.